Goedemorgen allemaal. Welkom in de kerk. Gisteren had ik echt zo'n drukke dag met mijn gezin. Echt alleen maar bezig. En dan moesten we weer naar Drachten rijden voor een verjaardag. En dan weer terug naar Drachten, ja, mijn zus. Ja. Nou, kijk. Leuk, nou, daar ben ik dus geweest. Ja, super. Moeten we doen. Na de dienst. Bij de koffie. Dan weten jullie dat ook meteen. Na de dienst hebben we koffie. Nee, maar dan voel je soms dat je leven alleen maar geleefd wordt. Druk, druk, druk. Je gaat altijd maar door. En dan is het fijn dat we hier op zondag gewoon in de kerk mogen zijn. En dan in het huis van God mogen zitten. Rust mogen ervaren. En dan met God de week mogen beginnen. Welkom, ook mensen die online meekijken. Van harte welkom dat jullie er ook zijn. Ik weet in ieder geval van één iemand dat die er is. Dus welkom. Fijn dat je kijkt. Welkom ook Anne. Fijn dat je er weer bent. 3 jaar heb je in Zuid-Afrika gezeten en nu ben je er weer. Fijn. Als je al haar verhalen wil horen, tweede keer, hè? We gaan lekker koffie drinken, kun je eraan schieten. En we gaan ook jou in het gebed nog meenemen, danken en bidden. Danken voor wat je hebt gedaan en bidden voor je zoektocht. Je krijgt ook de bloemen. Ja, dat is leuk. Ja, dus die prachtige bos, die is voor jou. De kinderen tot groep 4 die mogen mede met de Bijbelklas. Dat zal Garrett wel aangeven. Het is in perron 16. Nog een paar andere mededelingen. 16:30 is er nog een gezamenlijke dienst van NGK en GKV in de Burgt, in Barneveld. Van harte welkom. De collecte is vandaag voor de eredienst. Nou, je kan gewoon voor de gift-app kun je geven of via de zak die rondgaat. 25 september... Moet ik even kijken, het is nu de 11e, zoals over 2 weken, is de startzondag van de kerk aan het plein. Van harte welkom. Alle info daarvoor zie je in ieder geval nog in de nieuwsbrief. Het is een speciale startzondag, want het zal ook in het teken staan van de verzelfstandiging van de kerk aan het plein. Dus fijn om in ieder geval daar te zijn en mee te doen. In deze dienst gaat voor Garrett Wieske, welkom. En ik wens jullie allemaal een hele goede dienst.
Ik weet niet of het mooie sterrenplaatje er nog even op kan. Ja, daar is hij. Goedemorgen. Van harte welkom ook namens mij. De vakantie voor ons zit er alweer een poosje op. Ik weet niet of hier mensen in de kerk zijn die op dit moment op vakantie zijn, maar onze vakantie zit er al op. 3 weken geleden inmiddels. Wij zijn op vakantie naar Denemarken geweest. En Denemarken is een ontzettend mooi weids land. We hebben er heel erg van genoten. En wat ons eigenlijk opviel in die weidsheid was ook weinig lichtvervuiling. En dat brengt met zich mee dat je in de nachten gewoon hele mooie sterrenhemels kan zien. En we hadden foto's gemaakt. Deze is van Google hoor, die hebben wij niet zelf gemaakt. Want die van ons die was iets te vaag. Maar ik dacht, ik neem deze even mee. Je zult het vast wel herkennen dat je dan zo'n moment hebt dat je daar even naar mag kijken. En dan even weer onder de indruk komt van hoe onvoorstelbaar groots en machtig dit is. Want dit is onze Melkweg. Beseffend dat er nog veel meer sterrenstelsels zijn. Ik heb zo'n appje op mijn telefoon waarin ik dan ook nog planeten en zo kan zien. En dan staat er iets bij over de grootsheid van die planeet, het duizeltje. Wij mochten dat in Denemarken ervaren. En als je dan beseft dat die machtige God dat allemaal gemaakt heeft, die machtige God die ons vanochtend ook ziet zoals we hier zitten, en dat het die machtige God is die jou en mij en ons allemaal hier een toekomst vol van hoop belooft. Het lijkt me mooi om samen die machtige God eerst te bezingen met Psalm 8 vers 1 en 3. Daarna zingen we direct daarna een toekomst vol van hoop. Dan mag ik jullie groeten in zijn naam. En daarna zingen we Psalm 8 vers 6. Zullen we gaan staan? Die machtige God die wil ons vanmorgen groeten en ons welkom heten. En hij zegt, onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Er is genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Ja. Nou ja, we begonnen de dienst met die sterrenhemel, hè, de machtige God. We noemen hem ook heilig. En heilig is een woord wat we misschien maar nauwelijks kunnen vatten. Enorm groot, vol van licht, vol van vuur, vol van vurige liefde ook voor ons. En als we dan nadenken over wat God van ons vraagt, hoe wij moeten zijn, dan is dat best heel heftig als je daar goed over nadenkt. Ik heb voor mezelf elke keer, als ik daarmee bezig ben, vanochtend was ik er ook weer even mee bezig, en ik heb ze even op mijn telefoon staan, Gods leefregels. En ik wil jullie vragen, ik ga ze aan je voorlezen in de vorm van een vraag. En die vragen die komen dan ook natuurlijk bij mij binnen. Denk er eens over na en probeer eens antwoord te geven op de vragen die God stelt. En dan denk ik dat we er met z'n allen achterkomen hoe onvoorstelbaar wij genade nodig hebben en verlossing. God vraagt aan ons vanmorgen, ben ik echt de belangrijkste voor jou elke dag van je leven? Tweede vraag die hij stelt is, laat je zien wie ik ben en vereer je mij op de manier die ik wil? En als je vader of moeder bent, wijs je daarin ook je kinderen de goede weg? De derde vraag, hoeveel is mijn goede naam jou waard? Zoveel dat je altijd voor mij opkomt, ook tegenover anderen? Maak je tijd voor mij? Leef je om te werken of werk je om te leven? Ik ben de God die jou iedere week de vrijheid wil laten vieren samen met mij. Hoe geef je daaraan vorm? Hoe ga je om met gezag? Met je ouders en met anderen die je iets te zeggen hebben? Laat je daarin merken dat je respect hebt voor mij als de God die de leiding heeft in jouw leven? Gun je een ander zijn of haar plek en zoek je echt het goede voor hem of voor haar? En hoe ga je om met liefde, relaties en seksualiteit? Ben je daarin zuiver, zoals ik het bedoeld heb? Respecteer je het bezit van een ander? En ben je tevreden met wat ik je geef? Ben je zuiver en eerlijk in wat je tegen een ander zegt? Of wat je over een ander zegt? En vertrouw je mij in je zorg, in mijn zorg voor jou? En is jouw hart echt een plek waar ik royaal kan wonen? Dat is nogal wat. Heel eerlijk naar mezelf kijkend, moet ik op heel veel van deze vragen eerlijk aan jullie antwoord geven dat het nee is. Heel vaak niet. En dat maakt je klein, en dat is ook goed. En het lijkt me goed om dat vanochtend ook te doen. Laat ons klein maken door het zingen van Nieuw Liedboek 413. Heer, ontferm u over ons. Zullen we samen bidden? Heere God, Vader in de hemel, we komen op deze mooie zondagmorgen hier bij elkaar om u te zoeken. Ten diepste allemaal ervan overtuigd dat we zonder u niet kunnen. Heere, en allemaal vanuit onze eigen situatie zijn we hier gekomen. We hebben allemaal een eigen verhaal. En we hebben allemaal onze eigen geschiedenis, die dragen we mee. En dat kan een gezegende geschiedenis zijn met prachtige, mooie momenten. Het kan ook zijn, Heer, dat er veel verdriet is en moeite. Vader, u bent onderdeel van ons verhaal. U bent heel dicht naar ons toegekomen, zo dicht dat u zelf naar de wereld bent gekomen. Heer, om ons niet verloren te laten gaan. We zongen dat zo net. Laat ons niet verloren gaan. Heer, we mogen hier vanmorgen zitten met de overtuiging en de diepe hoop dat u ons niet verloren laat gaan, omdat u zelf gekomen bent om ons te verlossen en ons te bevrijden van die druk die er misschien op ons ligt, omdat we zo weinig, Heer, er vaak van bakken. Als we uw woorden lezen, en als we lezen wat u van ons vraagt, hoe wij tegenover u staan, Heer, dan is het zo vaak niet best. En het is goed ook vanmorgen om dat te beseffen, dat we kleine mensen zijn. En Heer, dat brengt ons alleen maar naar het kruis, dat grote kruis wat hier achter ons hangt. Prachtig dat dat hier hangt, elke keer weer beseffen dat daar onze redding in ligt, alleen daarin. Heer, en daar gaan we vanochtend ook naar luisteren, want u was hier in de wereld en u vertelde ons wie u bent. En u wilt ons wijzen op wie u bent. En vanochtend zullen we daar in het bijzonder ook weer naar gaan luisteren. Wilt u onze oren openen, onze harten? En Heer, wilt u ons uw Heilige Geest geven, zodat uw woord bij ons mag landen. En zodat we ook misschien deze kerkzaal straks verlaten met nieuwe moed, maar misschien ook wel geprikkeld, om het leven weer in te gaan. Samen met u. In de overtuiging dat u ons allemaal een toekomst vol van hoop belooft. Heer, wilt u ons zo zegenen? Wilt straks ook de kleine kinderen zegenen als ze naar de Bijbelklas gaan? Wilt u ook de mensen die daar zich voor inzetten zegenen? En geef hen ook, Heer, dat ze u mogen leren kennen als hun verlosser. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Ja, en volgens mij is het zo dat de kinderen zo naar de Bijbelklas gaan. En heel even, kort jongens en meisjes, ik weet niet hoeveel er zitten, maar wij gaan straks hier in de kerk gaan we het hebben over de Heer Jezus. Nou, dat gebeurt eigenlijk wel heel vaak in de kerk. En wij gaan straks een stukje lezen uit de Bijbel en is de Heer Jezus eigenlijk best wel heel erg streng. Maar papa en mama zijn misschien ook wel eens een beetje streng. Ik heb ook kinderen en die waren ook klein en die zijn nu wat groter. En ik moest soms even heel streng naar ze zijn, omdat ze niet altijd deden wat ik zei natuurlijk. Maar ook omdat ik ze graag wilde helpen, zodat ze geen verdriet kregen. Of dat ze dan thuis kwamen en dat ze dan iets gedaan hadden wat ze eigenlijk niet hadden moeten doen, was ik soms best een beetje streng. En ik denk dat dat ook zo is bij de Heer Jezus. En daarom is hij soms een beetje streng. Ik heb even op YouTube gezocht naar een filmpje. Het gaat over de Heer Jezus, wat hij allemaal gedaan heeft, heel kort. Ik hoop dat het lukt. En als we dat... We gaan het gewoon bekijken. Als het niet lukt, maakt het ook niet uit. Want jullie gaan straks bij de Bijbelklas ook een heel mooi verhaal horen volgens mij. En dan zingen we straks nog een mooi lied. Stap voor stap, dag aan dag. Even kijken of het lukt. Altijd spannend, hè? Ja, jij hebt daar beeld, maar daar niet. Maakt allemaal niks uit. Want ik had eigenlijk al gezegd waar het over ging. Weet je wat we doen? We gaan gewoon samen dat mooie lied zingen. Stap voor stap, dag aan dag, wil ik Jezus volgen. Er liggen hier ook nog woordzoekers voor. Arjo had ze hier neergelegd, had ze gegeven. Ik weet niet of het voor de kinderen zijn voor de Bijbelklas of voor de kinderen die hier blijven. Voor de kinderen die blijven, ja. Dus die kunnen een woordzoeker pakken als ze dat willen. Of misschien kan Erik ze wel uitdelen. Wij gaan met elkaar lezen Lucas 18, vers 9 tot en met 14. En volgens mij gaat Aukje dat doen. Aukje Kok staat. Ja.
Ik lees met u Lucas 18, vers 9 tot 14. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Jezus de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig zijn of onrechtvaardig of overspelig, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Ik zit even na te denken over het doorklikken. Vorige keer dat ik hier was, had ik zo'n mooi dingetje. Of zal ik het gewoon even aangeven? Misschien is het wel het handigste, denk ik. Zal ik hem even opkomen halen? Organisatie, hè? Ik ben er al, hè? Je wou maar gooien. Ja. Dankjewel. Drie raadsels om mee te beginnen vanmorgen. Voor jullie. De eerste. Een man loopt een café binnen en vraagt om een glas water. De barkeeper kijkt hem even aan, pakt een pistool van onder de toonbank, zet die enkele seconden tegen het hoofd van de bezoeker. Dank u wel, zegt de bezoeker. En hij verlaat het café. Inge weet het antwoord. Toch? Ja, mag je straks zeggen, ja? Tweede raadsel. Twee mannen kloppen aan bij de hemelpoort. De ene heet meneer Aarts. Zijn leven lang al voetballiefhebber. Opgegroeid in wat wij noemen een randkerkelijk gezin. Als jonge jongen op zondag met zijn vader mee naar Ajax. Als puber experimenteren met seks. Na de middelbare school opleiding aan de universiteit. En binnen no time een topfunctie bij een internationale bank. Een vaste relatie, niks voor hem. Hij leidt graag zijn eigen leventje. De mensen mijden hem een beetje. Hij geeft niet aan deurcollectes voor de kankerbestrijding, het diabetesfonds of vluchtelingenwerk. Hij besteedt zijn zuurverdiende geld liever aan het kopen van mooie kunstvoorwerpen of fly-drive stedentripjes. En na zijn pensioen brengt hij de meeste tijd door in zijn strandhuis aan zee. Naast hem, bij de hemelpoort, staat meneer Bos. Die hield als jongen ook van voetbal. Maar bij hem thuis gaat catechisatie voor trainen. En kerkgang voor Ajax. Ook hij kan goed leren. Studie geneeskunde. Later internist in het ziekenhuis. Getrouwd met een gelovige vrouw. Hun kinderen laten ze dopen. En naast zijn drukke baan is hij vol overgave ouderling in zijn gemeente. Sober leven, bewuste keuzes, geen grote ecologische footprint, giften aan goede doelen, een hoogstaande moraal. Hij probeert het niet te laten merken, maar diep in zijn hart heeft hij eigenlijk wel een beetje een hekel aan die mensen die hun geld zo gemakkelijk uitgeven. En na zijn pensioen maakt hij zich nuttig als vrijwilliger om patiënten in het ziekenhuis de weg te wijzen. Daar kloppen ze aan bij de hemelpoort. Meneer Aarts is nerveus. Ineens beseft hij dat hij niks te melden heeft en hij mompelt iets van sorry en neemt u me alstublieft niet kwalijk. Meneer Bos is kalm en rustig. Dit gaat helemaal goed komen. Rustig begint hij te vertellen over zijn levensloop. Even later zwaait de hemelpoort open. Meneer Aarts mag gewoon naar binnen. En voor de neus van meneer Bos valt de deur in het slot. Derde raadsel. Twee mensen gaan naar de tempel om te bidden. Een farizeeër en een tollenaar. En opgelet, in onze oren klinkt farizeeër als huichelaar en tollenaar een beetje als zielepiet. Maar toen was het net omgekeerd. Toen hoorden ze allebei bij de welgestelde bovenlaag van de bevolking. Meer dan eens is Jezus de gast bij hun maaltijden, maar verder verschilden ze als dag en nacht van elkaar. Tollenaars, dat waren de vuile huichelaars van die dagen. Wij zouden ze de grote graaiers noemen. Joodse mannen die als belastinginners werkten voor de gehate Romeinse bezetter. Landverraders dus. Bovendien waren ze corrupt en verrijkten ze zichzelf. Daarom waren tollenaars samen met hoeren het schoolvoorbeeld van zondaars. Mensen die openlijk een aanstootgevend leven leiden. En dus gelijk stonden aan heidenen. Hij staat dan ook niet tussen de andere gelovige mensen, maar hij staat op afstand. Hij noemt zichzelf zondaar en dat is meer dan terecht. Farizeeërs daarentegen, die stonden juist in hoog aanzien. Het waren vrome, integere mensen die een voorbeeldig en onberispelijk leven leidden. Tegen die farizeeërs werd opgekeken. Het dankgebed van de farizeeër is volgens sommige uitleggers dan ook heel gangbaar. Hij dankt God oprecht voor het mooie, deugdzame leven dat hij leidt. Hij vast veel vaker, geeft veel meer geld weg dan voorgeschreven is. Dat geld heeft hij bovendien eerlijk verdiend. Geen spoor van corruptie of oneerlijkheid. Hij is ook nooit vreemd gegaan. Kortom, hij is dankbaar dat hij niet zo is als die andere mensen. En geef hem eens ongelijk. Zo leven, dat zouden toch veel meer mensen moeten doen. En dus ging de vuile huichelaar naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar die keurig nette kerkganger niet. Huh? Pardon? Ja, je hoort het goed. Weet je, Jezus gelijkenissen zijn geen onschuldige, lieve verhaaltjes voor het slapen gaan. Het zijn donderslagen bij heldere hemel. Mokerslagen die ons wakker willen schudden. Waar gaat het Jezus om? Waar gaat het Jezus om? Of die? Nee, dat is terug. Daar is die. Waar gaat het Jezus om? De gelijkenis slaat op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en de anderen minachten. Dat klopt precies met Jezus' eigen uitleg na afloop van het raadsel. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Het gaat dus om mensen die zichzelf verheffen boven anderen. Moreel superieur. Sommigen, zegt Lucas. Dat klinkt geruststellend. Klinkt geruststellend. Niet iedereen dus. Maar hoeveel van die sommigen zijn er eigenlijk? Weet je, het begint met die vervelende neiging in onszelf om onszelf altijd maar met anderen te vergelijken. Al gauw schiet je dan in een soort wij-zij denken. Ik, wij doen tenminste dit of dat. Maar zij, die mensen, doen nota bene zus of zo. Of het nu gaat om het aanhangen van de goede opvattingen, het horen bij de juiste groep, bij de goede groep, of het doen van de juiste daden. Ik dank u God dat ik niet zo'n milieuwetticist ben. Ik doe niet mee aan de waan van de dag. Ik eet dankbaar het runderlapje dat de hardwerkende boer ons levert. Ik laat mij geen vliegschaamte aanpraten, maar ontdek vrijmoedig hoe mooi Gods schepping is aan de overkant van de oceaan. Ik hoef ook niet zo nodig van het gas af. Zolang het Roergebied nog zoveel schadelijke walmen uitstoot, hoef ik niet het braafste jongetje van de klas uit te hangen. Ik geniet van de geweldige techniek in mooie auto's en laat dat plezier niet vergallen door dolgedraaide fanatici. Ik dank u, God, dat ik niet meedoe aan het nodeloos vervuilen van uw kostbare schepping. Mijn footprint wordt steeds kleiner. Ik eet 5 dagen per week vegetarisch. Ik maak zo weinig mogelijk gebruik van de auto. Ik draag eerlijke en duurzame kleding. Ik ben anti-roken. En ik zet mij in voor vluchtelingen. Ik dank u, God, dat wij niet zo'n ouderwetse kerk zijn. Wij hebben gelukkig weinig begeleiding door het orgel en wij zingen tenminste opwekking. Bij ons mogen vrouwen ambtsdrager zijn en wij staan voor iedereen open. Ik dank u, God, dat wij niet zo'n vrijzinnige kerk zijn waarin eens alles kan, wat eeuwenlang verboden was. Wij houden ons aan schrift en belijdenis en we waaien niet met alle nieuwe winden mee. Wij zingen liederen met inhoud en kwaliteit, in plaats van al die oppervlakkige liedjes. Wij voelen ons graag opgenomen in die oude tradities van de wereldkerk. Maar zo zijn er nog veel meer gebeden denkbaar. Gebeden die neigen naar jezelf verheffen boven anderen. Anderen die niet goed zijn. Het niet goed doen of zien. Zelfverheffing is een diep menselijke neiging. Of het nu is van christenen die zich verheven voelen boven moslims met hun achterlijke godsdienst en vrouwenonderdrukking. Of Nederlanders boven Engelsen met hun rare Brexit. Of boven Belgen met hun taalstrijd en slechte wegen. Of boven Rusland met die mafkees van een president. Omgekeerd kan trouwens ook, hè, Belgen die zich verheven voelen boven Nederlanders met hun arrogantie. Amerikanen die Nederlanders en Europeanen minachten, omdat die door onderlinge verdeeldheid zo slap als een vaatdoek zijn, geen vinger uitsteken, maar ondertussen wel een grote mond opzetten over hoe het moet met de opvang van vluchtelingen en de berechting van IS-vrouwen en kinderen in het Midden-Oosten. Ook kerkgangers kunnen zich, zelfs vanuit een missionaire drive, verheffen boven niet-gelovigen. Wij zijn al gered. Nu moeten we jullie nog zien te redden. Als je zo denkt, bewust of onbewust jezelf boven een ander verheft, dan kon je nog wel eens voor dezelfde verrassing komen te staan als de hoorders van Jezus' raadsel toen. Misschien zelfs verontwaardigd zijn. Hoe kan dat nou? Wij die toch altijd zus of zo, en die lui die nooit dit of dat, die krijgen notabene. Sommigen, zegt Lucas. Maar zit in het hart van de meeste van ons niet die neiging tot zelfverheffing? De zonde van anderen merk je haarscherp op. Die van jezelf zie je over het hoofd. Of vergeet je. Maarten Luther heeft eens gezegd. In ieders hart zit een farizeeër. En dat doet ook iets met jouw verhouding tot God. Kijk eens goed naar het bidden van die farizeeër. Hij dankt God wel. Maar hij spreekt geen woord over wat God is. Wat God doet. Hij dankt God voor zichzelf. Alles gaat over wat hij zelf is en doet. Hij staat 5 keer ik. Eigenlijk bedankt hij zichzelf. Hij ziet zichzelf als een cadeautje aan God. Hij weet al zeker dat het goed zit. En hij laat ook geen ruimte voor de reactie van de ander. In feite bidt hij helemaal niet. Want bidden is vragen. Hij vraagt niks. Het lijkt meer op een meditatief gesprek met en over zichzelf. Over wie hij is en wat hij allemaal doet en laat. Hij denkt God te bellen, maar in feite draait hij zijn eigen nummer. Dus gebeurt er ook niks bij die man. Hij verlaat straks de tempel precies zoals hij er binnen ging. Onveranderd, onverbroken, onbekeerd. Waarvan zou je zich dan moeten bekeren? Van de zonde van het neerkijken op anderen, zoals die tollenaar. Hij minacht ze, zegt Jezus. Hij verheft zichzelf boven anderen. Hij is buitengewoon zelfverzekerd. De vaste grond waarop hij bouwt, ligt in hemzelf. Het verschil tussen die twee mannen is, de een dankt alleen en dan alleen voor zijn voortreffelijkheid. De ander vraagt, smeekt vanuit zijn eigen onmacht, vanuit zijn eigen misère. De tollenaar heeft daar last van. De farizeeër heeft nergens last van. Behalve van die mensen om hem heen waarop hij neerkijkt. Hoe kom je daar nou van af? Van die zelfverheffing? Misschien moet je eerst in je leven wel ergens een keer tegenaan lopen. In contact komen met je eigen hulpeloosheid. Door een gebeurtenis waardoor je de controle kwijtraakt. Iets wat mislukt. Een ziekte die je afhankelijk maakt. Een schuld waarover je struikelt. De ontdekking in jezelf van diepere lagen van hardheid en hoogmoed. Pas als je zelf ergens tegenaan gelopen bent, iets hebt meegemaakt, iets hebt ervaren, iets hebt doorvoeld, pas dan kun je vaak begrip krijgen voor anderen. Milder worden. Niet meer zo hoog van de toren blazen. Weet je, dit hoofdstuk wat we nu gelezen hebben is vol contrasten. Van ogenschijnlijk sterke mensen tegenover hulpelozen. Een harde rechter tegenover een arme weduwe. Een groep leerlingen die moeders met kleine kinderen streng tegenhouden. Een stoet volgelingen tegenover een blinde bedelaar die zich koest moet houden. En een zelfingenomen gelovige tegenover een tollenaar vol wroeging. Al die hulpeloze mensen kunnen niks anders doen dan roepen tot God en smeken: Heer, doe mij recht. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. O God, wees mij zondaar genadig. Maar dan gebeurt er ook iets. De weduwe krijgt haar recht. De blinde man kan weer zien. De kinderen worden gezegend. En de tollenaar gaat naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Bij die fariseer gebeurt er niets. Bij die tollenaar gebeurt er wel iets. Jezus onthult dat. Een handeling, een daad van God. God verklaart hem rechtvaardig. De man die zichzelf vernederde, wordt op die manier door God verhoogd. Door God. Hou dat alsjeblieft wel scherp. Want voor die tollenaar lag zijn redding niet in zijn zelfvernedering. Dat lag niet in zijn zondebesef, maar in het feit dat God hem vergaf. Hem rechtvaardig verklaarde. Anders kon hij op zijn beurt zeggen: ik dank u God dat ik niet zo zelf ingenomen ben als die fariseeën. Ik verneder mezelf. Hij niet. Ik heb zondebesef. Hij niet. En daarmee zou hij nog net als die fariseeër geworden zijn. De vaste grond van zijn zelfverzekerdheid zou in hemzelf liggen. In zijn zelfvernedering. Terwijl de vaste grond alleen ligt in de verteller van de gelijkenis. De verteller is op weg naar Jeruzalem. Als het leven jou niet brengt tot het afstappen van je zelfverheffing, misschien dan het lijden van de man die dit raadsel opgeeft, die dit raadsel vertelt. Ook met zijn lijden geeft hij als het ware een raadsel op. Vorige week hebben jullie avondmaal gevierd. Ik geef mijn heilige lichaam en bloed tot vergeving van al jouw zonden en zwakheden. Al jouw arrogantie en zelfverzekerdheid. Al jouw slimmigheid en kortzichtigheid. Al jouw blindheid en gebrek aan zelfkennis. Bij de tollenaar gebeurt echt iets. Bij de fariseer niets. Nog niet. Maar het raadsel heeft een open eind. Want God biedt genade aan alle tollenaars en fariseers, aan alle pausen, presidenten, prostituees en predikanten, aan alle vleeseters, veganisten en flexitariërs, aan alle evangelische en gereformeerden en katholieken en moslims, aan alle klimaatactivisten, milieugekken, politici en andere demonstranten. Vraag God maar. Vraag God maar om genade. Genade zo groot aan ons die het niet verdienen. Laat Christus ons vandaag opnieuw zijn liefde zien. Hij kocht ons vrij. Amen. gaan samen met elkaar bidden. En in het gebed een paar dingen wil ik even met jullie noemen. We bidden voor de kerk aan het plein. Jullie gemeente de komende jaren, het komende jaar op weg naar zelfstandiging. Goed om dat ook weer bij de Heer neer te leggen. Of hij zijn zegen erover wil geven. We bidden ook voor Tineke Bartels. Tineke heeft bij een bevolkingsonderzoek een lichte vorm van borstkanker ontdekt. En morgen is de operatie. En we zullen bidden of God haar wil genezen. Altijd een hele heftige gebeurtenis als je te horen krijgt dat je kanker hebt. We bidden of de Heer heel dicht met zijn liefde bij Tineke wil zijn. En we bidden ook voor Anne Koster. Zij is terug. We danken dat ze veilig thuisgekomen is. Jij bent Anne, hè? Ik zie je lachen. Ja, ik wist helemaal niet wie Anne Koster was. Ik zat net al achter me te kijken, want jij bent het, Anne. Ja, nou, fijn dat je terug bent. Henk had het ook al gezegd. Je hebt volgens mij prachtige dingen meegemaakt daar. En nu weer een tijd van bezinnen en kijken wat je wil gaan doen. We zullen dat ook aan de Heer opdragen. Je hebt voor Youth for Christ gewerkt in Zuid-Afrika. Oh ja, oké. Hier stond JFC, YFC, maar operatie mobilisatie. Oké. Nou, misschien straks even mooi ruimte om even met jou in gesprek erover te gaan. Ja. Zullen we samen bidden? Heere God, we komen bij u als kwetsbare kleine mensen. Heer, en misschien voelen we vanochtend ook wel in onszelf iets van zelfverheffing. Of dat we onszelf wel heel goed vinden. Of dat we vinden dat we het allemaal heel goed doen. Ik denk, Heer, dat we dat allemaal wel herkennen, iets bij onszelf. Maar toen u op aarde was, leerde u ons, Heer, dat dat niet zo is. Wij staan voor u als kwetsbare, kleine, zondige mensen. En we zullen er elke dag mee geconfronteerd worden, op wat voor manier dan ook. Heer, en dan kunnen we nog maar één ding doen en dat is onze handen open doen. Ons hoofd buigen en knielen bij het kruis. Dat kruis, Heer, wat voor ons als christenen zo ontzettend veel betekent. Want daarin liet u uw grote liefde voor ons zien. En vader, zoals u dat al deed met het volk Israël, eindeloos terugkomen, eindeloos weer vergeven, eindeloos weer opnieuw beginnen. Heer, zo mogen wij weten dat in Jezus Christus er vandaag voor iedereen van ons een nieuw begin is. En daarom, alleen daarom, een toekomst vol van hoop. Helpt u ons, zoals we hier zitten, om dat vandaag misschien weer opnieuw te beseffen. Dat we van u afhankelijk zijn. U, de grote, machtige, heilige God van de sterren en de planeten. Geef dat we dat mogen meedragen de komende week. Dat we erop leren vertrouwen dat het goed zit. Wat ons ook overkomt, hoe we ook naar onszelf kijken. Heer, u vergeeft ons en u wilt niets liever doen dan dat. Wilt u dat aan ons meegeven? U over ons ontfermen. Want Heer, we leven in een enorme, drukke wereld waarin van alles gebeurt. En misschien zitten we hier en zijn we daar onrustig over of komt er van alles op ons af. Wilt u dan met uw liefde en uw genade dicht bij ons zijn. Zodat we dat ook daadwerkelijk mogen voelen. En ons mogen weten, Heer, dat we niet bang hoeven te zijn. Omdat we in uw handen veilig zijn. Heer, dat bidden we in het bijzonder vanochtend voor Tineke. Tineke Bartels, die een vervelende diagnose gekregen heeft. Die veel spanning oproept. Want Heer, het woordje kanker, dat is een naar woord. En dat grijpt diep in, hoe dan ook. En Heer, we danken u voor medici. Voor ziekenhuizen, voor goede zorg. Heer, we danken u ook dat deze vorm van kanker ook goed te behandelen is. En we bidden u, Heer, dan ook samen of u de behandeling wilt zegenen. Of u dit weg wil nemen. En uiteindelijk ook weer een mooie uitslag wil geven aan Tineke. We dragen haar aan u op als ze morgen de operatiekamer ingaat. Heer, daar bent u ook. U laat zich niet tegenhouden door kamers, door muren. U bent daar. En geef Tineke het vertrouwen dat u daar bent. En wilt u haar alstublieft genezen. Wilt u bij haar zijn en doen wat goed is. Heren, we danken u voor Anne Koster, dat ze weer terug is, gezond. Heren, we danken u voor alles wat ze voor operatie mobilisatie heeft mogen doen in Zuid-Afrika. Heren, een land vol onrust en ook mensen die aan het zoeken zijn. Heren, ook daar is uw liefde zo hard nodig. We danken u dat Anne weer hier is. Heere, wilt u voor haar zorgen, ook als ze nu aan het zoeken is van wat moet ze doen. Wilt u in die zoektocht bij haar zijn. En haar ook geven, Heer, dat ze weer iets moois mag vinden op haar pad. Heer, geef dat wij ook om haar heen mogen staan daarin. Heere, we willen u nog bidden voor de kerk aan het plein. Voor deze gemeente. Voor de ontwikkelingen. Wilt u elke dag en in alle stappen die er gemaakt worden, Heere, met uw zegen bij ons zijn. Want ook hier, Heere, mag een gemeenschap ontstaan van mensen die graag met u willen leven. Geef ook dat dat uit mag stralen naar buiten. Naar mensen hier in Voorthuizen. Heere, wilt u uw liefde daarin ook aan ons geven. Vader, zo bidden we u of u ons vandaag nog een mooie dag wil geven. Geef dat we mogen genieten van het evangelie. Geef dat we mogen genieten van de vrijheid die dat geeft. Wij bidden u dit om Jezus wil alleen. Amen. Dan is het tijd voor de collecte. En die is voor de eredienst. Heeft iets gemaakt. En dat moet hij natuurlijk even laten zien. Wat heb je gemaakt?
Jozef.
Heb je een verhaal gehoord over Jozef?
Ja.
Ja, en toen heb je hele mooie plaatjes naast elkaar neergezet over Jozef.
Ja.
Was het fijn in de buitenklas? Goed zo. Zullen we samen nog een lied zingen?
Ja.
Ja, doen we. Goed zo. Ga maar zitten. En dat mooie lied is Jezus alleen. Zullen we dat samen nog zingen? Een paar weken geleden ging ik in Barneveld voor en toen had ik dezelfde overdenking gehouden. En toen had ik even contact met degene die het kindmoment doet. En die had dezelfde bijbeltekst ook gelezen. Die had daarover een gesprek gehad met iemand. En die man die vertelde dat hij zoveel schroom had om de drempel van de kerk over te gaan. Hij zei, voor mij is het niet. Ik heb zo verschrikkelijk veel dingen gedaan die niet kunnen. Ik heb zoveel dingen gedaan die gewoon voor God niet kunnen. En misschien dat jij ergens in jezelf ook dat soort dingen herkent. Nou, als dat zo is, weet dan, dat is een leugen. God biedt genade aan iedereen die hem daarom vraagt. En die genadige God wil jullie zijn zegen meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is voor jullie allemaal. Amen.